De stof voor onze overdenking is het u voorgelezen schriftgedeelte uit Leviticus 2. Ik lees u daarvan voor, het eerste gedeelte van vers 1. Leviticus 2, vers 1a. Als nu een ziel een offerande van spijsoffer de Heere zal offeren. Tot zover. Letten wij vanavond op het spijsoffer. En wat we daarboven wilden schrijven als thema is die regel, ik weet niet uit welk vers, maar dat geeft ook niet, van u zijn alle dingen. Het is een heel hoofdstuk, dat Leviticus 2, en ik wilde dat niet behandelen op dezelfde manier als het brandoffer, waar we verschillende keren bij hebben stilgestaan. Ik wilde een korte samenvatting geven van dat spijsoffer. Dat heeft ook zijn reden. Je zou kunnen zeggen, ja, ik weet niet of dat je dat mag zeggen, maar in belangrijkheid gaat het brandoffer, het spijsoffer, te boven. Je komt ook het spijsoffer als zelfstandig offer, op zichzelf staan, niet zoveel tegen. Meestal ging het gepaard met het brandoffer, of een schuldoffer. En dat was dan ook gebruikelijk, daar kwam ook iets in vooruit, dat gedeelte van de verleden keer, van dat Exodus, daar lees je met de beschrijving van dat gedurig brandoffer, lees je tegelijk ook dat gedurig spijsoffer wat daarbij gebracht werd van die meel en van die olie en van die wijn. Dus dat spijsoffer, dat kwam er vaak bij. En komt niet zozeer voor als een zelfstandig offer. Een andere reden is dat ik het wilde samenvatten, dat er niet zo bijzonder veel handelingen genoemd worden in het ritueel van het spijsoffer. Veel minder als bij het brandoffer en andere offers. Daar komt heel wat voor kijken. Er waren spijsoffers die door de Heere aan bepaalde tijden en plaatsen waren voorgeschreven. Net zoals dat gedurig brandoffer. Dat moest, dat had de Heere God ingezet. Maar hier in Leviticus 2 draagt het spijsoffer het karakter van vrijwilligheid. De persoonlijke behoefte en de begeerde van een mens om de Heere een spijsoffer te brengen. Ik wilde dus graag trachten iets duidelijk te maken van de hoofdgedachte van het spijsoffer. U hebt al begrepen dat het spijsoffer behoort tot de onbloedige offerande. Dat is ook een verschil met het brandoffer en andere offers. Daar kwam altijd bloed bij te pas. Slachten, bloed sprengen, schuldoverdracht. Maar dat kun je van het spijsoffer niet zeggen. Daar komt helemaal geen bloed aan te pas. Wel vuur. En meel. Heel fijn meel. En olie. En wierook. Maar van bloed is geen sprake. Wel werd het meestal gebracht in de schaduw van het bloed. Omdat het spijsoffer zo nauw verbonden was met het brandoffer, kom je haast vanzelf tot de gedachte dat dat brandoffer en schuldoffer, dat daar als het ware de ontsluiting plaatsvindt voor het spijsoffer. Dat spijsoffer, dat is dus niet nummer 1 in de dienst van de offeranden. Maar het hoort er wel bij. Het staat er wel mee in verband. En dat is op zich natuurlijk al een zeer belangrijke gedachte. Dat ook dat spijsoffer waar geen slachten maar geen bloed aan te pas kwam. Je zou zeggen waar iets van het natuurlijke, van het bezit aan de Heere werd gegeven, dat dat toch alleen maar verklaarbaar is eigenlijk vanuit het bloed, vanuit de verzoening, vanuit Christus. Die gedachte moeten wij dan ook vasthouden als het gaat over het spijsoffer. Het spijsoffer in de schaduw van het bloed. Nou staat er in dat eerste vers, als nu een ziel een offerande van spijsoffer de Heere zal offeren. Dat duidt al aan dat al gaat het maar over bezit, in welke vorm dan ook, dat het toch aan de andere kant weer niet zo is dat, nou ja, het is maar uitwendig. Het is maar uitwendig. Nee, dat kun je niet zeggen. Want er staat, als nu een ziel. Nou is dat voor ons een heel moeilijk begrip. Ziel. Want wij denken bij ziel direct aan dat geestelijk deel van ons mens zijn. Maar het is in de Bijbel, is dat niet zo. Daarom, je kunt eigenlijk het woord ziel hier ook niet weergeven als alleen de geest van de mens, maar ziel betekent hier eigenlijk de hele mens. De hele mens. Dat woordje ziel is hier geen aanduiding van dat ene stuk van het mens zijn, maar is hier aanduiding van de mens in zijn totaliteit. Daar zijn proefschriften over geschreven trouwens, over dat dat oorspronkelijke woord nefes, wat dan vertaald wordt door ziel, dan door gewoon dat je kan zeggen ik, mijn ziel, ik, dan weer door leven, Dat is duidelijk. Bij Simpson bijvoorbeeld lees je mijn ziel sterven met de Filistijnen. Of de dood der Filistijnen. Dan bedoelt hij daar gewoon mee. Ik, mijzelf. En als je leest dat Jacob met 66 zielen in Egypte aankwam, dan wordt daar bedoeld personen. Zoveel personen, zoveel mensen. Dus dat betekent dat we dit, dat deed de Oosterling toch niet zo graag, om dat uit elkaar te rafelen, de mens uit elkaar te rafelen in, zoals wij dat gewend zijn, ziel en lichaam enzovoort. Daar werd de mens meer als eenheid beschouwd. Die ene mens, die bezielde mens, laat ik het zo zeggen. Maar toch, hier heeft het wel degelijk de betekenis van, als er staat, als nou een ziel een offerande de Heere zal offeren, een spijsoffer, dan heeft dat de betekenis dat hij daar met zijn hele existentie, met zijn hele persoon, bij betrokken is. Het tegendeel van bijvoorbeeld, oh ja, zoals een mens zo, ja, soms zo ongeïnteresseerd of zo. Hè? Ik weet wel, je kunt het niet helemaal vergelijken. Voorbij een zak of voorbij een collecteschaal loopt hè, van, en gooit er wat op of zo. Hij kijkt er niet naar om. Hè? Het is net eigenlijk of het hem niet zegt. Kijk, en dat wordt eigenlijk veroordeeld hier. Afgeschreven door dat woordje ziel. Het gaat die mens aan. Het is niet een loos gebaar. Het is ook niet in de eerste plaats van hoeveel, maar hoe hij dat doet. Als een ziel, een offerande van spijsoffer, de Heere zal offeren. Als een mens, met zijn hele intentie als mens, de Heere een spijsoffer begeert te offeren. Dat is een wonder. Begrijp je? Dat alleen maar kan vloeien uit het kruis van de Heere Jezus Christus. Om de Heere een spijs of. Dat het lijkt wel op elkaar. Kijk, als bijvoorbeeld voor de reumapatiënten of voor de kankerbestrijding of hoe dan ook, hè. Als ze daar nou mee aan de deur komen voor geld, hè? Wie doet dat? En je zou een flinke gift geven. Net zoveel misschien als aan de kerk. Dan is dat toch in principe iets heel anders. Het is iets heel anders. Je kunt het eigenlijk niet vergelijken. Je kunt de Heere en de tabernakel en zijn diensten, die kun je niet in een rijtje zetten van allerlei, ja, liefdadigheidswerken of verenigingen. Dat past daar niet in. Het is heel anders. Want het gaat over de Heere, Yahweh of Jehovah, de God van het verbond, de ik zal zijn die ik zijn zal. Nou, begrijp je gelijk al wat ik bedoelde met in de schaduw van het brandoffer, hè? Want als het daarover loopt, dan is een mens niet thuis. Dan is een mens niet thuis. Want, ja, ze geven voor het een of andere doel. Ja, daar zit misschien geen diepte in. Er kan ook angst in zitten. Ik hoop dat ze me gauw wat vinden tegen die of die ziekte. Er kan ook een gevoel van meelij, als er een plaatje bij is, een rol spelen, dat je zegt, ja, dat gewoon, ja, dat is goed hoor, dat stakkers van mensen, die me wat geven. Maar dat is toch heel anders dan de Heere een offer brengen. Want de Heer heeft niets nodig. Hij heeft het ook niet nodig van mensenhanden gediend te worden. De Heer eet niet zoals wij eten. De koning wordt zelfs van het land gediend, staat er in de spreuken. Maar dat kun je van de Heer niet zeggen. Hij wordt wel gediend van het land, omdat zij juichen ook, zingen zij. Ze zingen uw naam ten prijze. Ook de korenaren op het veld. Maar de Heer heeft er geen brood van nodig. En de Heer heeft ook geen vlees nodig in die zin. In dat licht zou je zeggen, ja, waarom doe je dat dan eigenlijk? Waarom zegt de Heer dat dan? Als er een ziel is die een spijsoffer zal offeren, dan kon de Heer toch maar beter zeggen, nou, eet het maar zelf op hoor. Houd het maar. Want daar ben ik niet van gediend. Doordat wij mensen zijn, heeft onze geestelijke dood meegebracht dat wij, ja, de Heere niet meer kennen. Dat hij geen levend persoon, wezen voor ons is. Wij denken, je krijgt nooit wat terug. Dan zit er alweer een loongedachte in. Of je krijgt geen bevestiging dat het ontvangen is. Ja. Op aarde zijn wij zo vreselijk zakelijk en materieel, materialistisch ingesteld. Dat je zegt, ja, je wil weten waar het blijft. Waar blijft het nou? En dan zijn er mogelijkheden om dat uit te zoeken. Zeg, nou, er is zoveel besteed aan dit en zoveel aan dat. Maar bij God. Bij God. Waar blijft dat nou? En er is toch wel wat voor nodig. Ja, die man die... Die vertelde tegen me, de predikant. Ja, hij had wat geërfd. Niet zoveel, maar ik spreek nou al van jaren geleden. En er was geld nodig, want er moest een kerkje gebouwd worden. En geld, ja, alles ging erin eigenlijk. Alles ging erin. De mensen deden mee en iedereen deed eigenlijk mee die erbij betrokken was. Hij ook. Toen zei hij later tegen me, joh, ik heb ontdekt, er is eigenlijk geen ene bank die zoveel rente geeft dan God. Dan de hemelse bank hier. Dat zou je niet zeggen. Ik zou zeggen, nou, dat moet je nog maar even afwachten. Of dat dat uitkomt. Daarom zei ik, er is geloof voor nodig. Want ons denken is heel anders. Wij zitten zakelijk te denken. Wij zitten te denken, waar kan het mee toe? Wat is er nodig? Nou ja, goed. Dan zullen we daar de zaak een beetje op afstemmen. Ja, ik kan dat best begrijpen natuurlijk, want zo zijn wij. Maar u zult mij toestemmen. Dat is niet de gedachte van het woord van God. Ik zou onmiddellijk zeggen tegen die weduwe die daar de laatste pennetje in de schatkist gooide, haar ganse leeftocht, dan zou ik gezegd hebben, ja ik dan. Moet je niet doen. Want een penning had je nodig om één dag van te kunnen leven ongeveer. Moet je wat brood verkopen. Moet je verstand gebruiken. Moet je kijken. Moet je kijken wat die erin gooien. En die? Ze geld zat hier. In de tempel. Hij is met goud behangen. Het was zo'n prachtige tempel. Herodes had er heel wat aan gedaan. Dacht je dat die lui geld nodig hadden? Die zwelgen in het geld. Honderden mensen hebben er de boterham in die tempel. Al is het alleen maar met het kopen, met het verkopen van offers en van geld wisselen en noem maar op, overal blijft wat aan hangen. Wat betekent nou dat, wat betekent dan dat penning? Dat is toch niet verstandig? Nee, ik zou het niet verstandig gevonden hebben, zeg. Nee, nee, overal maat houden. En, ja eigenlijk, je moet toch eigenlijk eerst toch ook om jezelf denken. Zo is het toch eigenlijk in het leven. Voel je nou aan dat afgezien van die voorgeschreven spijsoffers die op bepaalde tijden gebracht moesten worden. Van de oogst enzovoorts. En dat als het hier nou eigenlijk gaat over een vrijwillig offer. Dat het gewoon een wonder is. Dat een ziel. Een mens. Een mens. Zo. Naar het huis van God gaat. Om wat te geven. Zonder kwitantie of wat dan ook. Wat te geven. Dat dat een wonder is. En dat dat eigenlijk ook alleen maar verklaarbaar is. Uit het bloed. Uit het offer. En nieuwtestamentisch gezien. Uit de Heere Jezus Christus. Anders kan het niet. Discipelen dachten het toch ook zo over, die gaven Judas gelijk. Toen die vrouw, kort voor de begrafenis van de Heer Jezus, die alabasterfles met olie, van wel 300 penningen. Daar kun je een armen een jaar lang van laten leven. Dat ze die uitgoot over de Heer Jezus. Toen zei Judas, ja, dat is te gek. Even zo reukie. Ja, lekker. Ja, we hebben 300 penningen weg. Nou, die zalf, als je die verkocht had, op de veiling. Mensen, daar kun je nog wel wat mee doen, daar moet je een jaar voor werken. En desgelijks zeiden ook de andere discipelen, die waren het er roerend mee eens. Daarom zei ik, zo zijn wij allemaal, wat is het dan een wonder? dat God toch die ruimte geschapen heeft voor het spijsoffer. En dat te maken heeft niet met een zakelijke overweging, maar eigenlijk te maken heeft met het offer van de Heer Jezus Christus. Niet in de zin van een tegenprestatie onzijds. Nee, dat niet. Maar als een hartelijke liefde. Als een hartelijke liefdebetoning. Nou, als je het spijsoffer zo bekijkt, zeg ik dat spijsoffer, dat is ergens wel zoiets wonderbaarlijks. Dat daar een mens aankomt, een ziel, een heel mens, die komt daar aan. Het is misschien niet zo veel, er waren ook bepaalde maten bij de voorgeschreven spijsoffers waren er gegeven. Maar dat hij daar zomaar, zo, midden in de week, hoeft er geen sabbat voor te wezen. Midden in de week komt hij daar met een zak meel aan. En olie. En wierook. Of, ik vertaal het even naar ons toe, met een taart. Of een pannenkoek. Dat wordt hier in het hoofdstuk beschreven. Verschillende manieren waarop men kon spijsofferen. Dat iemand daar met een taart naar de tabernakel gaat. Met een zak mee. En er is niemand die zegt, je mot. Er komt geen kerkelijke belastingpapiertje door de brievenbus rollen. Helemaal niet. Maar zo. Nou ja, dan zeg je, wat is dat? Wat is dat een wonder? Als je dat mag zien als een vrucht van het offer. Het verzoenend offer. En als een vrucht van het bloed. En als een vrucht van de Heilige Geest. Nou, zeg, sta je sprakeloos te kijken. Als je zo'n vrouw het penninkje in de offerkist ziet gooien. En er komt daar een man, een huisvader aan met een grote taart. Een gebakken koek. Of met een zak meel. Tjonge. Als dat, wat is de genade toch sterk. Wat zal zo'n mens, zo'n ziel, blij geweest zijn. Wat zou er toch in hem omgegaan hebben. Toen hij opeens begon te zingen, wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heer voor zijn genade vergelden. Ja, ach, ik kan de Heer niks geven. Want alles is van hem. Maar, vrouw, geef die taart eens. Ik ga eerst naar de tempel, of naar de tabernakel. Waarom? Hoe kom je er opeens zo op? Ja, ik weet het ook niet, maar Ik wil het toch graag doen. Want de Heer is zo goed en zo groot voor nietige mensen. Daar heb je nou eigenlijk kort de strekking van het spijsoffer. Het gaat over het uitwendig, het bezit. Want het was, ja, je bezit. Dat je gekregen. Bezit op zichzelf, dat kun je niet veroordelen. Want God die gaf aan Israël het land Kanaan tot een erfelijke bezitting. En hij gaf ook al die stammen en al die families, gaf hij een betreffend stuk land. En waterput. Daar konden ze van leven. En dan konden ze de wijnbouw beoefenen. En zoveel meer. Schaapsteelt. Landbouw. olijfbomen planten. God. Was daar niet tegen. God gaf het en dan kun je zeggen ja. Dat hoor je in deze tijd van hele moderne geesten ook wel, ja. Die als het ware. Het ideaal, dat is niks hebben. Dan ben je pas. Ja. Dat kun je in de Bijbel zo niet vinden. Ook een mens aan de welke God geeft. Rijkdom, goederen. Hij is dubbel gelukkig als God hem tegelijk de gave geeft om daarvan te gebruiken. Want als dat niet zo is. Het is natuurlijk daarna, hoe kom je eraan? Dat wel. Bezit op een onrechtmatige wijze verkregen, ja. Daar kun je niet van zeggen dat daar de zegen van God op rust. Dat keert zich tot ons eigen verderf. Maar verder. Tja, vind ik, moet je daar nuchter in zijn. Als de Heer jouw man een goede boterham geeft, of door welke omstandigheden ook, dat je een huis kon kopen. En kon betalen. Nou ja, dan kunnen ze wel zeggen, ja, lelijke dit of dat. Maar wat moet je daar tegen zeggen? God geeft het. Waar hij wil. Wij denken er eigenlijk niet aan, hoor. Wij denken meestal, dat geef ik mezelf. Dat geef ik aan mezelf. Want het is mijn geld. Mijn verdiensten. En ik ben vrij om daarmee te doen wat ik wil. Maar om nou te denken dat God het geeft. Van hem zijn alle dingen. Oh, nou, dan hebben we nog wel een omscholing nodig, denk ik wel eens. Dan kunnen we nog wel een poosje in een verbeteringsgesticht van de Heilige Geest worden opgenomen. Want wij denken heel anders. En zeker door de eeuwen heen, de Europese mens, altijd sterk in termen van winst gedacht, heeft zich veel verschaft. Dat is bij de ene volksaard toch sterker dan bij de andere. Maar de Europese mens die steekt daarin wel ver af weer van andere bevolkingsgroepen op deze wereld. Waar soms weer heel andere waarden gewaardeerd worden en verzocht worden. Toch is de Heer zo sterk en zijn genade zo overvloedig, dat God kan het zo maken, dat een mens, het klinkt even raar, maar in dit verband klopt dat wel met wat er in het hoofd staat, een grote doos met een taart of een mooie schoongewassen schaal neemt met een grote taart erin en dan gaat hij mee naar de kerk. Ja, nou, dat is vrucht van de Heer Jezus en van de Heilige Geest. Ik zei dat offer, dat betreft dus bezit. Bezit, op zichzelf dus niet te veroordelen. Als je het tenminste gekregen hebt, of op welke andere wijze ook verdiend hebt. Ik bedoel dan niet verdienen voor de Heeren, want dan hebben wij geen rechten. Maar ik bedoel, je hebt er je arbeid voor geleverd. En ja, met wijs beleid misschien. De hand is vlijtig en zal gezegend worden, lees je. En wat uw hand vindt om te doen, doe het met uw macht, want er is geen verzinning nog wetenschap in het graf waar ge heen gaat. Dus dat is niet te veroordelen. Maar heeft dat dan wat met God te maken? Ja. En dat is nou het schone bij het spijsoffer, die gedachte. Van u zijn alle dingen. Van u. Alle dingen. De AOW die ik krijg, of lang voor betaald heb. Maar ook je loon, wat je ontvangt voor de arbeid. In je huis. Eigenlijk zou je ook moeten zeggen, je man en je vrouw, je kinderen. Ah, dat is toch onzin, ja. Een fiets, de auto. Ja, kom nou. Ja, van u zijn alle dingen. En is die kraan open eruit? Ja, maar dat komt van de Nederlandse waterleiding. Ja, in tweede instantie. Het licht, alle dingen. Nou goed, nou hebben die mensen dus, kijk, wij maken vaak een tegenstelling tussen natuur en genade. En we hebben er geen erg in dat deze natuur, deze natuurlijke dingen ook, dat ze vruchten zijn van de genade. En dat de genade daarover het licht laat schijnen, daar hebben we geen erg in. Dan zeggen we, ja, dat is maar dat, want zoek eerst het koninkrijk der hemel en alle andere dingen zullen u toegeworpen worden. Ja, die worden u ook toegeworpen. Geweldige dingen. Geweldige dingen, grote dingen. In het licht van de genade. Zeg je nou, ja, wat is de Heere dan goed? Is de Heere dan goeddoende? Nou heeft de mens daar geen erg in, zoals ik al zei, en die zegt, ja, ik, dat, nou, ik heb slag geslagen, en ik heb dit geslagen, en ik heb, nee, joh, zus en zo. Nou komt er een ziel aan, het land heeft goed gedragen, de starren weer binnengekomen, er is gemalen. Wat zegt hij nou? Nou zullen we de Heer een fooi in de handen stoppen. Dat was de bedoeling niet. Nee. De Heer zegt het. Nou, dan kun je nemen, man, wat mee opnoemen. De Heer had een bepaalde inhoudsmaten opgegeven. Dat maten, dat lees je weer in andere stukken over het spijsoffer. En dan moet je wat olie nemen, olijfolie. En hier ook, een soort hars uit Arabië, vrij duur, maar als je dat liet branden, dan kreeg je een heerlijke reuk. Nou, meelbloem, dat weet je, dat is, ja, je zou kunnen zeggen, ons dagelijks brood. Geef heden ons dagelijks brood. Olie. Ja. Ik behandel het eerst even letterlijk. Olie zou je zeggen, nou ja, dat is de kaas op de boterham. Of worst, weet ik. Je zou kunnen zeggen, nou ja, dat zou met meel kunnen. Daar kun je van leven. Maar de Heere geeft nog meer. Hij geeft overvloedig. Daar is de olie onder andere een beeld van. De Bijbel lees je vaak van vettigheid, van smoutigheid. Dat kunnen wij natuurlijk niet goed indenken in onze tijd van angst voor een stukje spek of vet of wat ook. Hè. Maar in die tijd was het een zeker een teken van welvaren. Als je dat kon doen. Het hoorde bij dat land, vloeiende van melk en honing, vettigheid, een kost die smoutig gemaakt werd door een scheut olijfolie er doorheen te mengen. Was heerlijk, hè? Dat is toch nog wat smakelijker dan alleen maar zo'n happy meal of een koek die je daarvan bakte, zonder meer. Beetje droog. Nou, en wie er ook? Nou ja, je zou zeggen, dat is helemaal een overdadig iets. Dat zou je dan kunnen vergelijken misschien met de luxe. Wie er ook heeft te maken, even natuurlijk gezien, met een zekere sfeer. Zekere wijding. Kaarsje op tafel. Glaasje wijn. Ja. Zo moet je die dingen zien, die attributen, in die tijd, letterlijk. Er zit natuurlijk ook een geestelijke kant aan. Het meel, dat is de onderhouding. De nooddruft, wat we nodig hebben. Het meel wijst eigenlijk heen naar het brood dat uit de hemel is neergedaald. Naar de Heer Jezus Christus. De olie is altijd al een zinnebeeld geweest van de gave van de Heilige Geest. Er werd in olie gebakken. Olie werd door het voedsel gedaan. Maar ook de profeten of de koningen en de priesters werden met olie gezalfd. Symbolisch een aanduiding van die rijke geestesgave die God beloofd had. Daar is die olie symbool van. En wie er ook, denk aan het reukoffer, wie er ook, dan staat weer, is weer een symbolische heenwijzing naar de gebeden. Naar de innerlijke verhouding tussen de Heere en onze ziel. Dit reukwerk zijn de gebeden der heiligen. Zoals die reuk en die rook van dat wierook alles doortrok. Omhoog steeg. Zo is het zinnebeeld van het gebed. Mijn bee met opgeheven handen klimt voor uw heilig aangezicht. Als wierook voor u toegericht, als offers die des avonds branden. Zo wijst dit alles heen, in die zin naar de rijkdom van het heilige evangelie, van hem die brood en olie en wierook is, voor het aangezicht van de Vader. Maar nog even concreet waar het om gaat. Die man die mocht dus nemen uit datgene waarmee hij gezegend was door de Heere. Meel, wierook, olie. Dat was gauw gebeurd. Had je niet veel tijd voor nodig, hè? Meel, olie, kooltjes wierook. Maar, kan ook anders. Kan ook een gebak zijn. Ik zei al, een taart. Een gebak uit de oven. Koeken. Met olie bestreken. Vladen. Ik dacht gelijk aan dat woord met Limburgse vlaai. Het zou iets anders geweest zijn, maar. Ja, dat waren meer, ja, soort pannenkoeken zou je zeggen. Die werden in een kachel gemaakt, of op een plaat. En eronder werd een vuur gestookt. En dat meel, dat beslag, dat werd daar opgedaan en dat werd gebakken. Dat kon lekker zijn. Met olie erbij. Een soort gebak. En dan komt er nog iets aan de orde in het hoofdstuk. Dat is, ja, dat is iets van ook een soort baksel in een pan. Ik zie het zo gauw niet staan, maar dat werd klaargemaakt in een pan. Dat was dus, wij zouden zeggen in de oven. Meestal bakte men buiten de oven. Van binnen stoken en buiten op de plaat het deeg. Maar men kende ook wel een pan. Een soort pan. Met een vuurtje eronder. En een deksel. En dan kon je ook iets, ja, op die manier gaar krijgen. He, dat vereiste natuurlijk wel meer zorg. Want ze hadden geen kookwekkers en al die toestanden. Dus dat moest je allemaal. Dat vereiste echt zorg. Dus je vindt in dat spijsoffer, vind je eigenlijk zekere, het is alle spijsoffer, maar eenvoudig. Meel, olie, wierook. En de wat ingewikkelder, het baksel, de taart. En tenslotte vind je ook nog dat gaar gestoofde in een pan met een deksel. En dan achteraan komt nog iets van het offer van de aren van het land, geschroeide aren van het land, die zo met snelheid als het ware gebracht werden naar de tabernakel of naar de tempel als een eerstelingoffer voor de Heere. Dus de Heere gaf ruimte voor het eenvoudige, het snel klaargemaakte. De Heere gaf ook ruimte voor wat grotere, langere bezinning, waarbij wat meer zorg besteed kon worden aan dat spijsoffer. En tenslotte gaf de Heere ook nog ruimte om gewoon, je zou zeggen, impulsief, terwijl die boer bezig is op het land om de gerstenoogst binnen te halen, dat die zo overrompeld wordt vanwege de goedheid van de Heere God, dat hij een bos van die halmen neemt en dat hij het op een lopen zet naar de tabernakel of de tempel. En het wordt niet bereid, maar het wordt gewoon even geschroeid in het vuur. Hè? Even geschroeid in het vuur. Het is misschien nog wel geen eens rijp, dat kan ook nog. Helemaal rijp. Maar dat hij zo op een drafje naar de tabernakel of de tempel gaat om de Heere aan te bieden. Wat bedoelde die dan? In alle verschillende vormen of manieren waarop dat spijsoffer gebracht werd. Wat bedoelde die man daarmee? Die bedoelde daarmee dat het bezit eigenlijk geen doel is op zichzelf. Bezit is geen doel op zichzelf. Bezit werd door de Heere verleend. Of wat het nou in de zin was, nou ja, van waar die mensen dagelijks mee omgingen, van meel en olie. Hier ook. En dat kun je voor mij pad uitbreiden tot allerlei dingen die de mens in bezit kan krijgen. Want het is symbolisch uiteraard. Het bestrijkt dat hele levensterrein van de mens. Die man, die kwam tot het besef van u zijn alle dingen, ja. Ja, en ik ben maar aan het eten. En ik ben maar aan het werken. En mijn kast zit vol. Heer, wat ben ik toch een dwaas. Dat ik dat zo zie. Dat ik zo denk. Dat het voor mij doel op zich is. De oogst is binnen. We kunnen er tegenaan. We kunnen de winter doorkomen. Doel op zich. Waar ben ik toch een dwaas, Heer? Want u heeft het mij genadig verleend. En hoe demonstreerde nou zo iemand dat? Hoe liet hij het merken? Nou, zegt God, dat laat je zo merken. Ligt dat in je hart? Zo? Dat je zegt, dat zijn uw goede tierenheden, heren, dat we niet vernield zijn. Dat het weer zo gegroeid heeft, allemaal. Nou, in die oude bedeling gaf God de ruimte om dat voor zijn aangezicht bekend te maken. En dan mocht zo iemand komen. Daarmee deed hij belijdenis, als het ware. Belijdenis van het geloof. Dat geloof. Dat we het uit zijn hand mochten ontvangen. En dat hij de rechtmatige eigenaar is van alles. Dat is een andere tijd geweest. Het is een tijd geweest dat ze niks hadden. Zelfs zichzelf niet. Want ze waren slaven in Egypte. Nou, ze zullen het arm gehad hebben. Want ze moesten overal zelf voor zorgen. Het is niet voor niets dat ze met zilver en met goud belaan. Dat had de Heere gezegd. Dan kun je zeggen, ja, ik vind het verschrikkelijk. Ja, maar dat was allemaal tekortgeschoten loon. Dat is allemaal onrecht dat hun was aangedaan. Ze hadden jaren en jaren en jaren geploeterd, steden gebouwd, vestingen gemaakt. En ze kregen praktisch niks om van te leven. Het was alleen maar op hun ondergang gemunt. En daarom moesten ze aan die Egyptenaar in die laatste nacht vragen om goud en om zilver. Allemaal van de Heer. De Heer had ze bevrijd uit het slavenhuis Egypte. En die had ze gebracht in het land. En de Heer had het hun gegeven. Want die had Abraham, ik zal het uw zaad geven. Ik zal het aan uw zaad geven. Geloof je dat? Is er niet? Of heb je zo'n gekleurd boekje? Wij hebben gewonnen, wij hebben dit en we hebben dat. Nee, God heeft gedacht aan zijn verbond, aan zijn belofte, aan Abraham, zijn vriend. En dat bevestigt hij nu van kind tot kind. Nou, die ruimte gaf nou God in het spijsoffer. Dan kwam zo'n man of met een ingewikkelde taart, of met eenvoudig wat meel, olie en wierook. En dan kwam hij bij de priester. En dan nam de priester, die nam daar één hand uit. Van het meel, van de olie die er doorheen was, van wierookkorrels. Hij nam die wierookkorrels allemaal, die werden allemaal verbrand. Maar van die meelspijs of van die taart nam die één pat, zou wij zeggen, wat je met één hand vast kon. En dat deed hij in het vuur. En het verbrandde tot een lieflijke reuk voor de Heer. Die man die stond dus eigenlijk dan te zingen van u zijn alle dingen. En de rest. Nou, de rest mochten de priesters opeten. man van de zonen van de Aaron, van de Levieten, mocht het daarvan eten. Maar ze hadden nog wel meer. Bij andere offers van vlees en van stukken en noem maar op. Maar het spijsoffer, je zou zeggen, dat kwam voor het grootste deel naar de priesters. Die daarvan aten. Net als wat de Heer het teruggaf. Net als wat de Heer het teruggaf. Maar het was voor de Heer bestemd. Maar net of dat hij teruggaf, zegt, nou ja, ik heb genoeg. Eén hand. Eén erkentenis. Van u zijn alle dingen. Daar gaat het maar om. Eet de rest nou eens op. Daar zijn de priesters blij mee. Wat wil dat zeggen? Hij kreeg het toch niet terug, maar de priesters, ja, maar dat betekende eigenlijk, hij kreeg het terug, want dat is net zoiets alsof de Heere zeggen wil, dat mag gegeten worden, maar op priesterlijke wijze. Op priesterlijke wijze. Op een Godvrezende wijze. Op een wijze dat zijn naam erkend wordt. Dat zijn naam geprezen wordt. Dat hij als de grote hoge priester van het huis Gods wordt aangebeden. Wat een mooie gedachte is dat. Hè? Dat nou die hand voor de Heer. Die hand met meel en olie. En de rest van de taart. Daar zitten de priesters van te smullen. En die man is blij die het kan doen. Die man is erg blij. Die gaat heel blij naar huis. Van u zijn alle dingen. Ja, voel je dat het toch een mens aangaat, hè? Dus zeg nou ja, uitwendige dingen. Ja, als je niet gelooft. Als je niet gelooft, dan is het allemaal uitwendige dingen. Dan moet je alleen maar zakelijk zijn. Dan ben je ook alleen maar zakelijk. Dan is dit een vreemd gedoe. Maar nou in het licht van het vriendelijk aangezicht van die trouwe God. Ik geef u dat land. Wat is dan een wonder. Als zulke vrekken die wij toch zijn van natuur. Of wegsmijters, maar het is meestal niet goed. Als die bij de Heer terug mag komen. Van u zijn alle dingen. En dat die aan de Heer mag geven. En de Heer geeft het terug. Kijk, er zit nog een zeer belangrijke lering in. Die wil ik u niet onthouden. En dat komt, daar heb ik zelf een tijd in mijn leven mee te maken gehad. Ik was een jongen van een jaar of 17, 18. En ik vond de natuur ontzettend mooi. Ik kon zo, nou ja, een uur uit een raam gaan zitten kijken op een rozenstruik of een vlinderstruik, een vlierder. Mooi, prachtig mooi. En ik hield mezelf voor dat goed was. Dat is goed. Ik kan niemand die toch kwalijk nemen. En je kunt van de rozenstruik gaan naar bijvoorbeeld andere cultuuruitingen, muziek, prachtig, zingen, schitterend. Ik zat als jochie van 2, 3 jaar op de trap te huilen als de dochters van de buurvrouw aan het zingen waren. uit te snikken. Die woonden naast ons. En dan zongen ze. En dan, oh, dan was ik helemaal weg. Dat is toch goed? En gek, joh. Terwijl ik van al die dingen dus echt genoot, was er toch iets dat zei, ja, maar die zijn leven zal zoeken te behouden, die zal het verliezen. En die het verliezen zal om mijnentwil, die zal het vinden. Maar ik begreep dat niet. Er was een beetje korzeligheid van, ja, hoor eens, kijk, dat als je dat nou mooi vindt. Even goed onthouden hoor, wat ik nou zeg, dat hoef je eigenlijk niet aan te trekken hoor, dat is zeer persoonlijk hè. Maar als ik dat nou mooi vind, waarom komt dan altijd die schaduw, hè, die stille irritatie als het ware van, ja, vanwege dat woord, die zijn leven zal verliezen. Dat is mijn leven dan niet? Nee, is het echt waar? Is dat je leven niet? Op een bepaald moment, ik sla een hoop over, uiteraard, kwam ik op een heel andere manier met de natuur in aanraking. Als zondaar. En dat was me zo vreselijk benauwd. Het duurde gelukkig niet lang, maar ik wist niet waar ik het zoeken moest van benauwdheid. Ik was zoals gebruikelijk zaterdagsmiddags zo op de fietsie, zo op de poldering, stille weggetjes. En daar benauwd. Het was net alsof alles tegen mij praatte. Wat doe je hier? Wat doe je hier? Jij hoort hier niet. Het was alsof alles mij ging aanklagen en vervloeken dat ik onnut de aarde besloeg. Die bloemetjes die staan daar te bloeien. En die rozen te geuren. Maar jij. Nou, het klinkt heel gek. Maar dat ging op een moment zo ver. Dat de stenen waarop ik liep, die dreigden me om opzij te gaan. Dat ik in een put zou zakken voor eeuwig, want die dode stenen, die waren veel te goed voor mij. En de vijandigheid, zou ik haast zeggen, de aanklacht van de dieren, van de vlinders, die, alsof ze zeiden, je bent een pestdier, jij bent een pestdier. En ik heb het op een fietsje gezet of op een lopen, weg, weg. En toen heb ik gezien, geloofd, ik heb geen leven. Het lijkt wel mooi, voor mij dan hoor. Dat is toch mooi. Alles wat mooi is, wat is, dat is toch mooi. Daar mag ik toch wel van genieten. Ja, ik weet dat het mag. Maar uit Christus. Uit Christus. Want voor wie dat het leven is. Alles wat mooi, wat schoon is, wat wel luidt. Als dat mijn leven is, dan zal al dat mooi wat er nog is, dat zal op een gegeven moment de voet op mijn nek zetten, dat ik stik. Kijk. Maar om het nou terug te krijgen, om Christus. Om het terug te krijgen. Dan mag je het weer mooi vinden. Hoef niet overdreven te doen. Je hoeft niet gek te doen. Jongen, wat is dat schoon. Maar telkens weer de rem op onze menselijke natuur om ons niet te verliezen in het schepsel boven de schepper. Want van u zijn alle dingen. U alleen, heren. Door u zijn ze en zijn ze geschapen. Wie ziet niet uit alle deze dat de hand des heren het doet? Nou, ik kon wel zeggen, ik niet. Want ik kon wel een leuk roosje zien en een bloemetje en een boompje en een ditje en een datje. Maar het heeft me nooit gebracht tot erkentenis. De Heere is God. De Heere. Aanbiddelijk opperen. Dat heeft me nooit gebracht. Nou, kijk. Zo wil de Heere nou ook die ruimte scheppen bij het brandofferaltaar, bij het bloed, bij het schuldoffer. Zondaar. Ben je overrompeld vanwege de goedheid van God, dat je bent er als een dwaas aan het werk, het zweet loopt in stralen, of je bent aan het potten, of je bent aan het dit doen en dat doen in het rekenen, en opeens komt de klap naar binnen. Zeg, oh, waar ben ik mee bezig? Rijke dwaas, deze nacht zal ik je ziel van je afetsen. Vrouw, hebben we nog wat in de kast? Ja, niet als een soort ontvluchtingspoging hoor. Niet om de Heer een rat voor de ogen te draaien, maar uit de innerlijke verwondering. Wat scheelt er opeens aan? Waarom ga je eens opeens naar de kerk? Ja, dat weet ik niet, maar geef nou maar mee. Daar gaat hij. Daar gaat hij. God is er goed mee, ja? Of ben ik er goed mee? Ik denk dat hij er goed mee is. Wij. Een handje. Ja, zegt de Heer, het is goed. Priesters, eet maar op. En ga jij maar weer aan het werk. Waar je vandaan komt. Met de in, als je maar niet vergeet. Van u zijn alle dingen. Alles. U hebt het ons gegeven. Jacob zegt dat de Heer dat genadig aan zijn knecht heeft verleend. Nou was ik tot mijn verbazing, ja, ze zeggen wel toevallig, maar zo zeg je dat eens net. Dus dan zat ik te lezen in Korinthe opeens, en daar zie ik toch een stukje, nou, dat gaat je toch ook door merg en been, als je dat leest. Hè? Er waren gemeentes, de gemeente van Macedonië. En die mensen hadden het zo arm. Thessalonica en Filippi hoorden er ook bij. Die mensen hadden het zo arm dat Paulus had niet over geld willen praten. Zo arm waren ze door vervolging en allerlei omstandigheden. Er was dus de bedoeling een collecte enzovoorts, maar voor de kerk. Maar daar had Paulus het niet gedaan. Nee, die mensen, die weten al niet. En toen die mensen daar, die hadden gesmeekt, mogen wij ook alsjeblieft meedoen? Mogen wij ook meedoen? Ja, dat kon Paulus natuurlijk niet verbieden. He, want ze hielden niet op of ze moesten ook meedoen. Midden in die beproevingen en die verdrukking. En ook hun blijdschap. En daar staat er. En hun zeer diepe armoede. Zo waren ze er aan toe. Hun zeer diepe armoede. Die werkten mee, of je zou kunnen lezen, ondanks dat waren ze overvloedig geweest tot de rijkdom hunner goeddadigheid. Want ze zijn naar vermogen. Ik betuig het, zegt Paulus, ja, boven vermogen zijn ze gegaan. zie je nou iets van dat Nieuw Testament? Zeg, hoe is het toch mogelijk dat Paulus daar zo, daarom sluit hij dat volgende hoofdstuk af met God zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Want daardoor is dit andere werkelijkheid geworden. Dat ze boven vermogen. Dat ze niet gingen rekenen van ja, maar zou dat nodig zijn? Of wat hebben ze daar nou in Jeruzalem in de kerk nodig? Want daar ging het niet om. Het ging niet om wat er nodig was. Maar het ging om de erkentenis. U, Heere, u bent alles waardig. Ja, zo is dat spijsoffer toch een zeer belangrijk deel geweest van de eredienst. Op één plaats, of op enkel, oh, moet de nodige naar huis, excuseer me. Op één plaats, dat moet ik nog noemen. Daar wordt ook als spijsoffer aangemerkt. Heidenen. In Jesaja 66 lees je dat. Dan zegt de Heere tegen de Joden, de Godvrezende. Jullie zullen je broeders uit de heidenen als een spijsoffer bij de Heere brengen. Dat is ook een mooie gedachte. Och, dat men op deze eerstelingen spijsoffer een rijke oogst van voorspoed zag. Want Jezus Christus, het grote spijsoffer, heeft het alles verworven en betaald. En nu zijn zondaar als het ware zelf ook spijsoffers. Zelf ook. En heb je het nooit gehad dat je zei stilletjes, als je voelde hoe dat je op je eigen gericht bent, hè, en op alles gericht ben, heb je het nooit gehad dat je opeens je eigen zo beroerd voelde worden, beroerd van jezelf. En dat je stilletjes zei en bad, ach Heere, neem u het toch alles van me weg. Neem u me toch in uw handen mijn leven. Want ik denk alleen maar aan mijn eigen. Ach, neem u me toch alstublieft voor uw rekening, want ik kan het niet. Ik kom niet verder dan wat mijn ogen zien en mijn handen tasten. Nou, dan weet je ook dat het bij jou zo is dat je dolblij zal zijn als je helemaal eenmaal van je hoofd tot je voeten een levend spijsoffer, een dankoffer, een, het wordt ook genoemd, een gedenkoffer voor de Heere mag zijn. Dat de Heere alle eer dan voor eeuwig zal ontvangen. Nou, dan hoor je ook bij de mensen waarvan geschreven staat, zo een ziel onder u de Heere een spijsoffer zal offeren. Amen.